Goedenavond allemaal. Ik ben blij dat ik weer hier mag zijn, een uurtje rijden en ik ben gelukkig op tijd, ondanks alle files. En we willen vanavond gaan nadenken, zoals al gezegd, over een heel belangrijk onderwerp. Ook een vrij onbekend onderwerp. Vorige keer, als ik me goed herinner, vorig jaar ging het over wie de Heere Jezus is en wat hij betekent. En dat is nu het allerbelangrijkste. Maar daarna komt er nog heel veel belangrijke onderwerpen, waaronder de gaven van de Heilige Geest. Ik kijk even naar Kees, tot hoe lang heb ik ongeveer de tijd? Want...
9 uur.
Tot 9 uur, kijk eens aan. Ik wil beginnen met twee gedeeltes te lezen uit de Bijbel. Allereerst uit Matteüs 25. Matteüs 25, en ik vraag om de HSV, want ik wist niet wat ik mee moest nemen hier naartoe. Ik dacht, nou, ik pak de Statenvertaling, een beetje degelijke omgeving hier. Maar ik kan hier ook de HSV lezen. En ik doe dat omdat dat net iets duidelijker is. Matteüs 25, en dan lees ik vers 14 en 15, daar begin ik mee. Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de een gaf hij 5 talenten, aan de ander 2, aan de derde 1, ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde meteen weg. Hier wordt gesproken over een heer die zijn slaven talenten geeft naar hun bekwaamheid. Ik ga dadelijk even wat zeggen over die talenten en over die bekwaamheid. En dan vervolgens 1 Korinthe 12, daar zal het hoofddeel van de lezing over gaan. 1 Korinthe 12, het gaat over de vele gaven en één geest. Vers 1, wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidenen waart, weggetrokken naar de stomme afgoden, zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u heden bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt Jezus is een vervloeking. Ook kan niemand zeggen Jezus is Heere dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan een ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. En nou komen er 9 geestesgaven. Aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven, dat is 1, een woord van wijsheid. En aan de andere woord van kennis door dezelfde geest, nummer 2. En aan een ander geloof door dezelfde geest. En aan een ander genadegave van genezingen door dezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten. En aan een ander profetie. En aan een ander het onderscheiden van geesten. En aan een ander allerlei talen. En aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan een ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Nou, hou dit eventjes open, want hier ga ik nog wel een keer naar verwijzen. Ik wil eigenlijk met jullie vanavond het onderscheid gaan duidelijk maken tussen bekwaamheden die van God zijn, dat is 1, bedieningen die van de Heere Jezus komen en gaven die van de Geest komen. Nou, daar gaat het over. Bekwaamheden uit God, bedieningen van de Heere Jezus en de gaven van de Geest. En die hebben alles met elkaar van doen. Een aantal weken geleden was er bij ons, op de tweede paasdag, was er belijdenis van het geloof. En er waren gelukkig een aantal die dat in hun hart hadden om ja te zeggen. En een van de vragen waar je ja op zegt is dat je meewerkt naar de jou geschonken gaven aan de opbouw van de gemeente van Christus. Als je tot geloof gekomen bent door Gods genade... Als je die onuitsprekelijke gave, de Heere Jezus, hebt gekregen in die uitgestoken hand die je naar die gevende God hebt uitgestoken. Als je de Heere Jezus hebt mogen leren kennen als die onuitsprekelijke gave, dan ben je zijn kind geworden. Maar daarna, dan zet de Heere je ook aan het werk. William Booth, dat was de vader van het leger des heils. Hij was een zeer godvrezende man. En het leger des heils, ik weet niet of ze dat hier ook hebben. Maar tegenover de kerk, Maranatenkerk, heb je een prachtig legerdes heilsgebouwtje. En dan hebben ze een heel fanfare, hè. En nou ja, met kerst en zo, dan gaan ze de straat op en dan zingen ze daar met die fanfare liederen. William Booth die zei, wie bekeerd is, die krijgt ook een toeter. En dat bedoelde hij heel serieus. Als jij tot bekering komt, dan krijg je een instrument, dan krijg je van de Heer iets in je handen om iets te produceren waardoor je het evangelie kan uitdragen. Nou, het is heel belangrijk dat wij in ons leven, en ik spreek eigenlijk tot jullie, ik spreek eigenlijk tot diegenen die dat beginnende geloof hebben mogen terugzien in hun eigen leven. Die tot die geloofszekerheid zijn gekomen. En dan daarna, dominee, als ik door die deur gegaan ben, dan daarna, dan is er nog een weg. En wat wil de Heer van me? Nou, dat zijn hele belangrijke vragen. Dat je niet alleen maar blijft steken bij die vraag, ben ik nu een kind van God? Dat is het begin. Maar ook daarna wil de Heer je gebruiken en vruchtbaar maken in zijn koninkrijk. Het is ontzettend belangrijk dat jullie in je jonge leven, dat je leert zoeken naar de taak, de geestelijke taak die de Heer aan jou wil geven. Dat poosje dat je leeft. Je leeft 70, 80 jaar als God het geeft. En je leert voor een baan. En je maakt carrière. Je gaat op een gegeven moment studeren of je gaat werken. Maar dat is niet alles. De Heer wil je ook in zijn koninkrijk gebruiken om vruchtbaar en nuttig te zijn voor een ander. Daar gaat het over. Wat is mijn taak? Als mensen zich aansluiten bij mijn kerk, dan zeg ik allereerst, wat kom je doen? Ja, dominee, de kerk is fijne sfeer, de prediking is fijn en zo, oké. En dan vervolgens zeg ik, niet alleen wat kom je doen, maar wat ga je doen? Dan staan ze hard te kijken, hoezo? Nou, ik wil wel graag dat je wat gaat doen. Er is zat te doen. In Gods koninkrijk, in een grote stadsgemeente. Er zijn zoveel mensen die verloren gaan. Die nog nooit van de Heer Jezus hebben gehoord. Asielzoekers. Mensen in de grote daklozen. Mensen die nog nooit het evangelie gehoord hebben. In de wijk. Ga wat doen. Jongeren, ouderen, bejaarden, eenzamen. Ga wat doen. Wij waren bij de klaagmuur. Wij hebben niet geklaagd, maar we hebben elkaar ontmoet. Maar als je naar het noorden gaat, dan kom je bij het meer van Galilea. Wie is er nog nooit van jullie in Israël geweest? Mag ik jullie reisleider worden? Ik heb wel zin in een reisje. Dat is goed. Ja, gewoon geweldig, geweldig. Nou goed, dan ben je bij het meer van Galilea. En dat is heel vruchtbaar daar. Waarom? Omdat het meer van Galilea wordt gevoed door de Jordaan. Door de bronnen van de Jordaan. Het gaat er doorheen. En uiteindelijk gaat het door de Jordaan naar beneden, naar de Dode Zee. Heel vruchtbaar rondom dat meer van Galilea. Waarom? Het water komt erin en het gaat eronder weer uit. En het wordt vruchtbaar. De Dode Zee is dood. Daar zwemmen alleen maar dode vissen. Dat is hartstikke dood daar. Ja, dat is zout en dat is woest. Dat is de vlakte van eigenlijk het vroegere Sodom en Gomorra. Ontzettend. Dat de gids wist te vertellen dat daar de zoute haring vandaan komt. Maar ik geloof het niet. Maar in ieder geval, daar zit wel een beeld in. En dat is dit geestelijk beeld. En dan word ik weer serieus. Bij dat meer van Galilea, daar zie je dat het water erin komt en het wordt doorgegeven. En bij die Dode Zee, het komt er wel in. Het Jordaanwater komt erin, maar het kan er niet uit. En als je alleen maar consumeert in de kerk en je distribueert niet, je geeft het niet door aan een ander, ja, dan wordt het dood kapitaal. En dan ben je van weinig nut in Gods koninkrijk. Wat is mijn taak, heren? Nou zijn er drie begrippen. Het allereerste begrip is het begrip bekwaamheid. Daarom heb ik Matteüs 25 gelezen. Iedereen van jullie, bekeerd of onbekeerd, heeft van God bekwaamheden gekregen. Bekwaamheden, dat heeft te maken met jouw natuurlijke vermogens. De Statenvertaling heeft het over vermogens. Jouw natuurlijke vaardigheden, je capaciteiten, begaafdheden. Elk mens krijgt van de schepper, elk schepsel krijgt van de schepper, ook ongelovige, bekwaamheden. Maar dat is wat anders dan een bediening. Een bediening die geeft de Heer, die talenten, die geeft de Heer alleen aan zijn slaven. Dat zijn zijn onderdanen. Ieder mens heeft bekwaamheden, maar talenten, bediening, geestelijke taak, die geeft de Heer alleen aan zijn slaven. Daar zit dus onderscheid in. Nou, dat is het eerste wat ik heb mogen ontdekken. Iedereen heeft vaardigheden. De ene heeft spreekvaardigheid. Anders schrijfvaardigheid. De derde, luistervaardigheid. De vierde, muzikale begaafdheden. Piano, viool, gitaar. De ander heeft technische vaardigheden. Je kan met zo'n ding om. 9 van de 10 keer gaat het ook wel goed wat er dan op het scherm verschijnt. Dat zijn technische vaardigheden. Gaven van de schepper, die hebben ongelovigen ook. Nou, dat is één. Dat is goed dat je dat... Wij hebben het over talenten. Nee, de Bijbel spreekt over vaardigheden. Dus het gaat goed om dat je die begrippen leert onderscheiden. Natuurlijke vermogens. Daarnaast krijg je van de Heere een bediening als zijn slaaf, als gelovige. Een roeping. Niet je alledaagse werkzaamheden, maar wat je voor de kerk, voor Gods koninkrijk kan betekenen. Nou, de een die heeft een natuurlijke bediening en de ander heeft een geestelijke bediening. Er zijn mensen die zich geroepen weten gewoon voor administratie, voor de jeugdvereniging of zo. Penningmeesteres, of die notulen maakt. Nou, dat zijn zeer belangrijke mensen in de kerk. Die zou ik niet graag willen missen, een notulist in de kerkraad. Of die zijn van een schoonmaakploeg. Wie heeft er van jullie allemaal belijdenis gedaan trouwens? Oké. Nou, dan spreek ik tot jullie. De rest die slaat dit gewoon op in het laadje en dat komt er nog een keer uit. De ander die heeft veel met de schoonmaakploeg. Nou, dat is nodig. Ik ben altijd heel blij dat er in Rotterdam... wij zijn een goede degelijke bondsgemeente, maar er mag bij ons een vrouw op de kansel. Alleen niet zondags, maar door de weeks om die kansel schoon te maken. En ze doen dat nog ook. Nou, daar ben ik blij om. Ik zou zo'n zuster niet willen missen. Schoonmaakploeg. Daar wordt vaak minder waardig over gedaan, maar ik geloof werkelijk een koster. Wat is een nieuwsgierige koster belangrijk? Die, ook een vriendelijke koster trouwens. Dat is het eerste, zeker in de stad. Ik weet niet hoe dat hier werkt. Maar in een stad, er komen elke zondag komen er gewoon gasten, gewoon mensen binnenvallen. En als je goed opgevangen wordt, die sfeer is zo belangrijk. Nou, dat is ook een bepaalde bediening, een taak die je hebt in de kerk, in Gods koninkrijk. En dat kan je heel geestelijk opvatten, taakgericht. Een tuinploeg, schilderwerk, gebouwenzorg, financiën, technische dingen. Opname en zo. Nou, dat is heel mooi. Daarnaast heb je ook mensen die zich door de Heere geroepen weten, broeders, zusters, gelovige mannen en vrouwen die zich geroepen weten, niet zozeer tot een natuurlijke bediening, maar tot een geestelijke bediening. Er zijn mensen die een roeping hebben op hun hart om gemeenten te stichten. Gemeenten te stichten. En dat bedoel ik niet gemeenten door uit andere kerken mensen te trekken. Dat is niet... Nee, maar gemeente stichten wil zeggen dat je dus echte onbereikt, die nog nooit het evangelie gehoord hebben, dat je probeert wat te betekenen voor die mensen die van de kerk vervreemd zijn of helemaal niet weten wie de Heer Jezus is. Wat er in de Bijbel staat. Nou, dat is een geweldige geestelijke bediening. Anderen die hebben meer iets van een profetische bediening. En dan bedoel ik eigenlijk die van de Heeren het krijgen. De wijze mensen in de gemeente die iets van de Heeren krijgen om een woord van bemoediging of van aansporing of van aanvuring of van vertroosting door te geven. Ik ken jullie gemeentes niet, maar ik weet het vanuit mijn eigen gemeentes die ik heb mogen dienen. Er zijn altijd wel een enkele van die wijze mensen die dicht bij de Heeren leven. Als die wat zeggen, niet altijd natuurlijk, maar als die wat zeggen, dan haken die woorden in je hart. He, die weten nou een woord op zijn tijd te zeggen. En als je daar naartoe gaat, dan weet je, het is daar vertrouwd en dat zijn wijze mensen. Anderen hebben een evangelisatiebediening. Die hebben het op hun hart dat er zoveel mensen verloren gaan. En die willen daar wat mee. Ik kwam hier aan en ik zag hier een grote kermis. Ik dacht, jullie weten helemaal niet wat een kermis is hier. Maar dat is dus ook zo. Op die kant. Ja, mijn sense of direction is een beetje... Maar goed, als je dat op je hart krijgt. Hè, daar zijn mensen, daar zijn jonge lui. Die vergooien daar hun geld en die zijn daar bezig met sukken. Zulke ijdele dingen. Ik kwam hier naartoe. ik kwam hier naartoe en ik zat een bandje te luisteren over de tekenen van de eindtijd. Nou, bij levende welzijn, daar wil ik ook nog wel een keer een lezing over houden. Het heeft me best wel gegrepen. We leven echt op de drempel van de wederkomst van Christus. Ik geloof het vast en zeker. Alleen jullie horen er zo weinig over. He, maar als je de tekenen van de tijd, als je internet volgt, en als je de kranten volgt, en als je het nieuws volgt, en je leest de Bijbel ernaast, en je let op Israël, en je let op de Europese Unie, en je let op de volkeren die bereikt worden met de evangelie, dan leven we daar zo dichtbij. En als je dan bedenkt dat er mensen zijn, een hele generatie die totaal onverschillig is, en je krijgt dat op je hart. Nou, dat zijn mensen die een evangeliebediening krijgen. Niet alleen zendelingen en evangelisten, maar die ook iets hebben van, die willen graag kinderwerk doen, of vakantiebijbelclub, of onder vrouwen, een nieuwkomerscommissie of zo. Of die wat willen doen voor jongeren die alcoholproblemen hebben. Bij ons heb je mensen die naar de asielzoekers gaan, of naar de voedselbank. Die echt voor degene die onderaan de maatschappelijke ladder zitten, en die de eindjes niet aan elkaar kunnen. Nou, dat kan je ook wat betekenen. Die hebben mensen die verloren gaan op hun hart. Weer anderen hebben een herderlijke bediening. Het zijn niet zozeer mensen van de straat, maar die hebben wel iets voor de zwakken binnen de gemeente. Wat kan ik? Wij hebben bijvoorbeeld in onze kerk hebben wij jong voor oud. Jong voor oud, dat wil zeggen jongeren van de jeugdvereniging, die bellen de ouderen in de gemeente op, want er is veel eenzaamheid in de stad. Ook onder gemeenteleden van, vind je het leuk dat wij met z'n tweeën een bakje koffie bij u komen drinken? Ja, dat vinden weduwen en weduwnaars vinden dat vaak heel fijn. En ja, niet alleen een bakje koffie drinken. Ik weet ook dat er sommige jongelui zijn die dan ook een stukje lezen met zo'n ouder mevrouw, een oudere meneer. En die dan ook nog een gebed doen ook. Pas geleden was er een mevrouw overleden. En die had niet mij voor het laatst, plotseling overleden, die had niet mij voor het laatst gezien. Maar die had twee jongelui van de jeugdvereniging voor het laatst gezien. En toen moest ik ze bellen, weet je dat mevrouw die en die overleden is waar jullie gisteren geweest zijn. Nou, die stonden wel raar te kijken. Waar heb je het over gehad met die vrouw? Nou, zulke dingen. En ja, als je dat op je hart hebt voor ouderen. Of ja, voor zwakken. Of voor tieners. Of voor kinderen. Of voor. Nou, dat zijn allemaal bedieningen. En nou kom ik bij mijn punt. En daar heb ik precies een half uur voor. Als jij een bediening hebt. En ik hoop van harte. Lieve mensen. Jonge mensen. Jullie zijn nu op een leeftijd waar je die bediening echt van die taak, Heere, wat wil u dat ik voor u mag doen in uw koninkrijk? Jullie hebben nu de leeftijd waar je dat heel intensief kan vragen. Want nu kan God je gebruiken. Als je oud geworden bent, als je jong bent, dan kan je zoveel betekenen in Gods koninkrijk op de drempel van de wederkomst. Dat voel ik meer en meer. Als jij een geestelijke taak hebt, dan kom je vervolgens tot de vraag van, Heere, nou hebben we me geroepen, maar ik weet niet hoe ik het moet doen. Ik weet niet hoe ik het moet doen. En daar heb je nou die geestesgave voor nodig. Als jij een geestelijke taak hebt, als de Heere je roept om iets te gaan bedoelen voor jongeren, voor ouderen, of voor tieners, of voor randkerkelijke, of voor buitenkerkelijke, of voor daklozen. Ja, mijn Heere, nou roept u mij, maar geeft u mij alsjeblieft toerusting. Als de Heere je roept in zijn leger, ik had net over het leger des heils. Als de Heere jou roept om een heilssoldaat te zijn, geeft u me dan alsjeblieft ook een geweer en een zwaard in de strijd. En daar zorgt ook de Heere voor. Als hij je ergens roept, dan geeft hij ook je toerusting die je nodig hebt om je taak uit te oefenen. Dat krijg je niet op zak. Maar dat zijn nou die geestesgaven die de Heere wil geven. Elke keer als je het nodig hebt in de uitoefening van je taak. In het bereiken van een ander. In het brengen van de boodschap. In het helpen van een ander om ze bij de Heere Jezus te brengen. Of om ze dichter bij God te brengen. Ik kan dat niet. Ook vanavond niet. Als ik mijn gras maai, heb ik geen geestelijke gaven nodig. Dan heb ik een grasmaaier nodig. Maar als ik jullie vanavond iets vertel over de geestelijke gaven, dan besef ik, ik kan een uur praten, maar er komt niks door. Als de Heilige Geest mij niet helpt en jullie de harten niet opent om deze boodschap ter harte te nemen. En daarom ben ik zo afhankelijk, ook zondags, in het uitoefenen van mijn bediening. En dat is dan toevallig herder en leraar zijn. He, maar elke man, elke vrouw ook, Elke broeder, elke jonge zuster. De Heere wil je gebruiken. De Heere wil je gebruiken. Daar heb je genadegaven voor nodig. Een taak is één en een toerusting, dat zijn de geestesgaven. Je hebt een bediening, een taak. En je krijgt daarvoor geestesgaven. En nou worden er in 1 Korinthe 12 9 opgesomd. 9 gaven van de geest. En die kan je onderscheiden in 3x3. Ik heb dat in mijn boek, ik heb hem maar weer eens meegenomen. Vorig jaar was hij net uit, toen had ik er gelijk 10 verkocht. Ik heb er nou 100 meegenomen. Nee hoor, een grapje, grapje. Ik heb er nou maar 5 meegenomen, die meneer krijgt de eerste. Dus ik heb er nog 4 om weg te geven. Hier staat dat allemaal netjes in wat ik nu in vogelvlucht ga vertellen. De 9 geestesgaven. Er is al inmiddels al een derde druk uit, dus ik ben zeer dankbaar dat God dat ook wil gebruiken om mensen in onze kringen daar ook gevoelig voor te maken en de ogen voor te openen. Want het is een zeer onbekend onderwerp en toch zo essentieel. Je hebt 3 inzichtsgaven, woord van wijsheid, woord van kennis, onderscheid van geesten. Je hebt 3 krachtgaven, ze worden genoemd, vers 9, geloof. Gaven van genezingen en werkingen van krachten. En je hebt ook 3 stemgaven. Profetie, tongentaal en uitleg van die tongentaal. Nou, wat wil dat nou zeggen? Het is een onderwerp, ja, waarin je eigenlijk moet zeggen, het is niet een extraatje. Maar het is essentieel in jouw taak die je hebt in Gods Koninkrijk. Die geestesgaven, die geeft de Heer op het moment dat je het nodig hebt. Elke keer weer opnieuw. Mag ik eens een simpel voorbeeld gebruiken? Zomaar eens. Stel je nou voor, je moet het vergelijken met een tandarts. Nou, je gaat 1 keer in een half jaar naar de tandarts, of 1 keer in de 3 jaar. Dat ligt eraan hoeveel angst je hebt ontwikkeld. Je gaat 1 keer in een half jaar naar de tandarts. Nou, dan lig je daar in die stoel en dan gaat het gebeuren, hè. En dan kijk je daar in zo'n lamp en dan doe je je mond open en denk ah, oh, alweer. En dan, nou ja, dan zit die man, die zit daar in je mond te kijken. En dan staat er een assistent en er is ook een heel arsenaal van, dan gaat er zo'n kast, die schuift hij dan voor je. En dan haalt hij daar van die akelige tangetjes uit. Nou, kijk, zo'n tandarts, die man heeft een job. Zijn werk is tandarts zijn. Maar hij zou niks kunnen betekenen, niks kunnen doen voor je, als hij niet dat instrumentarium heeft, al die instrumentjes heeft, die fijne, precieze instrumenten. Als hij die niet zou hebben, dan zou hij met zijn vingers moeten doen. Nou, dan zou hij toch gauw bij hem weggaan. En dan zou hij ook niet veel kunnen betekenen. Met andere woorden, je kan heel, nou kom ik tot mijn punt, je kan dus ergens in, je kan ergens voor werk in hebben, maar als je geen instrumenten hebt, dan lukt het nog niet. Vandaar dat ik het genoemd heb, de gereedschapskist van de Heilige Geest. Die gaven, dat zijn de instrumenten die je nodig hebt om inderdaad in je bediening te kunnen functioneren. En elke keer weer, als hij dan zo'n tandje gebruikt hebt, dan moet het weer gereinigd worden en zo. En dan moet het elke keer weer opnieuw moet hij pakken en krijgen van de assistenten. En dan kan hij zijn taak uitvoeren. En nou, zo hebben wij dat ook nodig. Uit liefde, alleen uit liefde. Tot Gods eer, tot opbouw en nut van de ander, tot uitbreiding van Gods Koninkrijk. Daarvoor worden die gaven gegeven. Heb ik hartelijke liefde tot de ander? Zou ik zo graag willen dat die ander bevrijd zou worden? In de ruimte zou komen? Tot Christus kennis zou komen? Een kind van God zou worden? Heer, hoe moet ik dat doen? Moet ik daarvoor theologie studeren? Nou, dat kan, maar dat helpt je ook niet. Ik heb daarvoor de gaven van de geest nodig. Tot opbouw van de ander. En in de kracht van die geest alleen kan ik mijn taak uitoefenen. Nou, laten we eens gaan kijken wat nou elk van die 9 geestesgaven betekent. Ik heb jullie al gezegd, het is zo belangrijk, het allereerste werk van de Heilige Geest is dat hij jou tot aan de voeten van de Heer Jezus brengt. We hebben gelezen in 1 Korinthe 12 vers 3, het is de Geest die doet zeggen Jezus is de Heer. Het is de Heilige Geest die jou doet zeggen Jezus Christus is de Heer. De Heer, mijn Heer, mijn God. Daar begint het mee. En dat kennen wij ook vanuit de prediking. Heel vaak wordt er ook gesproken over het wederbarende werk van de Heilige Geest. Met andere woorden, dat hij een nieuw hart geeft. En of dat je vervuld wordt met die, of dat die vrucht van de geest in je leven zich gaat zetten. Liefde, blijdschap, vrede. En dat is allemaal nodig. Maar daarnaast is er ook nog die gaven van de geest. Als de Heilige Geest jou doet zeggen, Jezus is jouw Heere. Dat is het begin. Maar dan gaat het verder. Dan is er niet alleen de vrucht van de geest, dat je op Christus gaat lijken, zijn beeld gaat vertonen. Maar je gaat ook zijn werk hier op aarde doen. De gemeente wordt zijn lichaam genoemd. Letterlijk is de Heer Jezus nu in de hemel. Geestelijk is zijn lichaam, dat is de gemeente. Dat zijn de ware Christusgelovigen. En die worden gebruikt om iets van de liefde van Christus te tonen aan een wereld die verloren gaat. En dat voel ik tot in het diepste van mijn genen. Wat dat betekent. Jullie hebben hier nog een behoudende omgeving, denk ik. Maar in Rotterdam dan, als ik zondags naar de kerk ga met mijn fietsje, dan fiets ik dwars door het winkelende publiek heen. Zondag aan zondag. Massa's die gaan naar het Zuidplein, omdat de winkels daar elke zondag open zijn. En dan gaat er een enkeling, die gaat dan naar de Maranatha-kerk. Dat is de ene kant. Een hele stroom die naar het Zuidplein gaat om te winkelen. En ik en een enkeling zo naar de kerk. En van de andere kant, dan loopt de Kuip. Komt net op dat moment, Feyenoordstadion gaat uit. Een hele stroom. Echt een bak, een bak. Ongelooflijk. Allemaal mensen, duizenden mensen. En een enkeling, en dat zijn allemaal mensen die de Heer niet kennen. Ik had vorige week een gesprek met een mevrouw. En ja. En dan probeerde ik dat ook duidelijk te maken. Ik kwam uit een dorp. Maakt niet uit dat ze uit een dorp komt. Maar die zei: maar dominee, u hebt toch, er staat toch op uw kerk van het elke zondag 10 uur dienst en welkom. Ja, natuurlijk staat het op mijn kerk. Maar de Heere Jezus heeft niet gezegd van hang een bordje boven je kerk, ze welkom zijn. Maar ga heen, ga naar die volkeren, dwing ze om in te gaan, ga er naartoe. Dat is veel moeilijker dan te zeggen, nou ja, ze kunnen toch, de kerk is open. Dat is onze opdracht niet. Maar gaat daar naartoe? Ja, maar dat durf ik niet. Ja, maar daarvoor heb je nou dat instrumentarium nodig. Nou, laten we eens gaan kijken. Het allereerste wat hier genoemd wordt, is de geest, is een woord van wijsheid. Een woord van wijsheid. Wat wil dat zeggen door de Heilige Geest? Heb ik dat op zak? Is het een permanent talent, dat woord van wijsheid? Nee, ik moet dat elke keer weer van de Heere krijgen, een woord van wijsheid. Dat wil zeggen dat je door de Heilige Geest, die stel je ervoor open. Heren, mag ik vanavond iets zeggen wat bij een ander raak is? Ik weet niet waar jij zit en waar jij gelegen bent geestelijk. Ik weet niet wat je nodig hebt en waar jij mee topt. Maar wilt u mijn tong gebruiken dat ik misschien een woord mag zeggen dat nou precies raak is voor een van jullie? Een woord van wijsheid wil zeggen een door de Heilige Geest ingegeven advies, waardoor een enkeling of een hele gemeente soms weet wat ze moet doen. Nou, dat hebben we zo nodig. Dat hebben we zo nodig in de gemeente. In de gemeente. Wat we moeten doen. In de handelingen wordt er gesproken over die eerste christengemeente, daar kwam wrijving. Er waren Grieks sprekende weduwen, die kregen niet zoveel. En de Hebreeuws sprekende weduwen kregen wat meer. En er kwam wrijving in die gemeente. Nou, voordat je het weet, komt er een scheuring. En dan waren er gelukkig mensen die vol van de geest waren. En die kregen een woord van de geest. En die zeiden, nou, we gaan dat zo en zo oplossen. We stellen diaken aan. En gelukkig, er kwam vrede. En de gemeente scheurde niet. Nou, dat is een woord van wijsheid. Dat is een woord van wijsheid. Dat heb je nodig. Ik denk aan een man als Jozef. Jozef in wie de geest van God was. En dan legt hij die dromen uit. En dan ziet Farao, oh ja, die 7 magere jaren komen eraan. Maar wat moeten we doen om de hongersnood tegen te gaan? En dan zegt Jozef, vervuld met de geest van wijsheid. de geest van God. Dan zegt Jozef, weet je wat je moet doen, farao? Je moet nu in de overvloedige jaren, je moet 20% vragen van je onderdanen en opstaan in voorraadschuren. En zo kom je dan, probleem van de voedselvoorziening, zo kom je dan die magere jaren door. Hij kwam met een verstandige oplossing voor een probleem van de voedselvoorziening. En dat was een woord van wijsheid. Het juiste woord op het juiste moment als een goddelijke ingeving. Nou, ik weet niet of jullie wel eens geëvangeliseerd hebben. Ik weet niet of jullie wel eens een gesprek gehad hebben, een geestelijk gesprek met iemand waar je erg tegenop zag. Dat je zegt van, nou, dan moet ik er naartoe. Kijk, mijn oudste dochter is 20 en die zit ook in een jeugdvereniging. En die gaat dan ook wel eens één keer in de zoveel tijd naar zo'n oudere mevrouw toe. Ze zegt, ja papa, ik vind het zo eng. Ja, maar als je nou de Heere vraagt van, Heere, ik stel me voor u open. En mag ik wat betekenen voor die mevrouw? En dan mag je er naartoe gaan in het vertrouwen dat de Heere jou ook helpt om dat gesprek niet alleen gaande te houden, maar om dat gesprek ook op de Heere te brengen. Ja, nou ja, dat is het. Dat je je openstelt voor de Heere. Heere, als ik vanavond hier moest spreken, of als jullie een gesprek hebben met iemand van, die zou ik nou zo graag willen vertellen, maar ik zie geen opening. Heere, wilt u mij helpen om een woord van wijsheid te zeggen? En dan kan één woord van wijsheid, één zin van wijsheid, kan zo blijven haken, dat een ander zegt na jaren, joh, jij zei dat en dat tegen mij. Oh ja? Goh, dat weet ik eigenlijk nog ineens meer. Ja, dat is zo echt waar. En dat is zo bij me ingeslagen. Oh? Nou, dan gebruikt de Heilige Geest je op dat moment, om een woord aan een ander door te geven, dat inslaat. Een woord van wijsheid. En dat heb je telkens opnieuw nodig. En de Heere wil dat geven. Nou, tweede, dat is het woord van kennis. Wat is een woord van kennis door dezelfde geest? Een woord van kennis, dat wil zeggen dat je van de Heilige Geest inzicht krijgt in bepaalde concrete situaties waar je met je natuurlijk verstand niet achterkomt, maar wat de Heilige Geest je bekend maakt. Een woord van kennis. Hoe weet hij dat? Ja, dat weet hij niet, maar je krijgt een stukje van Gods alwetendheid door. Je stel je ervoor open, soms heel onbewust. Je stel je ervoor open en een stukje van Gods alwetendheid krijg je van de Heer. En dat laat een ander, en bij een ander komt dat aan. Ik heb dat bij het enige regelmaat komt dat voor. He, dat ik zondag spreek. En dat op een gegeven moment dan iemand mij een mailtje stuurt of belt van dominee. Het lijkt wel of u zondagmorgen geluisterd hebt toen ik mijn gebed tot God deed. Precies wat ik bad en waar ik om vroeg. U zegt dat zo van de kansel. Alsof u hebt staan te luisteren. Hoe weet u dat? Ik zeg, ja, ik weet het echt niet. Niemand heeft me, je man heeft me niet gebeld of zo. Ik weet het niet. Maar God wist het wel. En God gebruikt mijn woorden en mijn zinnen om u te bemoedigen in de situatie waarin, of aan te spreken in de situatie waarin u bent. Een woord van kennis. Nou, dat is een geweldig iets als je dat ziet. Als je dat meemaakt. Ananias, dat was een eenvoudige discipel bij Paulus. Paulus zat in de, hij was blind. Door de Heere Jezus was hij ontmoet op de weg naar Damascus. Had hij de Heere Jezus, maar hij was blind. Hij zit er ergens in Damascus. Bij iemand in huis. En dan zegt de Heere tegen Ananias, Ananias, ga naar de straat genaamde Rechte en daar is een huis van een zekere Judas en daar zit een Paulus en die moet je de hand opleggen. Zo concreet. Geloven jullie dat de Heere nog steeds zo concreet kan spreken? Dat kan. Zo concreet. Zo duidelijk sprak de Heere. Een grote stad, maar ook toen al een grote stad. En dan komen Ananias. En Ananias zou denk ik wel bang geweest zijn. Want dat is zo'n christenvervolger. De Rechterstraat. De Gasthuisstraat, nummer 5. Daar woont een. Zo concreet. En hij kwam. Nou, dat was een woord van kennis. Die kennis kreeg hij van de Heere om daar nou Paulus te bemoedigen. Vroeger. Je vader is er vanavond niet, hè?
Nee.
Hij mist wat. Ja. Zeg het maar tegen hem. Kijk, vroeger. En jouw vader weet dat, ik herinner me van vorige jaar dat ik een praatje met hem had, maar vroeger gebeurde dat vaak ook in gezelschapsleven. Hè, dan gebeurde het wel eens dat er een, de gezonde manier bedoel ik dan,
dan gebeurde het wel eens dat er bijvoorbeeld iemand in geestelijke benauwdheid zat. Geestelijke benauwdheid. En dan kwam er een kind van God en die, ja, toen had je nog allemaal geen, maar die kwam dan even in, die kwam aan. En die zei, ja, ik heb het in mijn hart, ik weet niet waarom, maar ik heb het in mijn hart. Ik moet jou eens opzoeken, want volgens mij zit je ergens mee. En dan ging die deur open en zei, hoe weet u nou waar ik mee zit? Ja, maar de Heer heeft me gestuurd en dan kwam er toch een fijn gesprek. Juist op het moment dat je iemand nodig had, stuurde de Heer iemand en daar kon je dan mee spreken. Nou, dat zijn geweldige dingen. Een woord van kennis. Ik heb een voorbeeld uitgeknipt een keer uit de krant. En dat ga ik jullie voorlezen. Het gaat over dominee Overduin. Ja, jullie zijn nog te jong om die dominee gekend te hebben. Dus dominee Overduin. Dat was een man die was tegen kunstgebitten. Ja, echt. Dus ja, toen die man wat ouder werd, je snapt dat wel. Dat was natuurlijk moeilijk te verstaan. Maar, denk erom. Het was een kind van God. 100 jaar geleden leefde die man. Hij was een kind van God. En die is door de Heere gebruikt. Want die geestesgaven, dat is niet alleen maar evangelisch of charismatisch. Dat komt ook in onze traditie heel veel voor. Alleen de laatste tientallen jaren is dat weggegaan. Maar vroeger kwam dat best veel voor. Ik ga u een verhaaltje vertellen over dominee Daan Overduin. Hij heeft in Rotterdam gestaan, vandaar dat ik dat wist. En nou, dan op een gegeven moment dan gaat het over een zekere mevrouw De Ruiter. Een vrouw van 54 jaar. Zij meende te oud te zijn om bekeerd te worden. Dat zei ze tegen haar dochter. En die reageerde. Wat zijn nou 54 jaren bij de Heere, waar één dag is als 1000 jaar. Die vrouw was hervormd. Haar dochter kerkte bij dominee Overduin. En zei, kom eens bij ons luisteren. We hebben een nieuwe dominee. En ze ging. En dan komt dominee Overduin. En die begint zijn preek als volgt. Ik heb een opdracht van mijn zender. Voor wie het is, weet ik niet. Als er een mens in ons midden is die denkt dat hij of zij te oud is om bekeerd te worden, dan moet ik van mijn zender zeggen dat 1 dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Wat zouden die paar jaar van u dan wel niet, zijn? En die woorden werden geheiligd aan het hart van vrouw De Ruiter. Met andere woorden, waar zij mee zat en waar ze met haar dochter over sprak. Die dominee die zegt, voordat ik begin aan de preek, ik heb iets van mijn zender mee te delen. Nou, dat is een woord van kennis. Dat is een woord van kennis. Precies raak voor dat gemeentelid. Ongelooflijk. Een derde, dat is het woord van onderscheiding. Onderscheiding van geesten. Oh, wat is dat belangrijk. Dat je weet onderscheiden of het nou van God is. Of het nou tussen je oren zit, is van jezelf. Of dat het zelfs demonisch is. Onderscheiding van geesten. Als ik met mensen omga, maar niet alleen als dominee, maar elk kind van God dat bezig is in Gods Koninkrijk. Als je met mensen omgaat, huichelen ze, hebben ze een psychische stoornis? Is het geestelijke nood? Of zijn mensen demonisch belast? Die maanzieke jongen, al hadden wij daarbij gestaan, hadden we gezegd, die man, die jongen, die heeft epilepsie. Dan valt hij in het water, dan valt hij in het vuur. Je hebt zware epilepsie aanvallen. De Heere Jezus, die zag dat hij een demon had. Nou, dat is iets wat onderscheiding van geesten heet. Dat heeft ook te maken met onze tijdgeest. Als je de tijdgeest leert verstaan, als je mag zien wat voor achter mensen, achter meningen, als je mag zien de stromingen van de tijd, dat daar een andere geest, is het vreemd vuur of is het vuur van uit de hemel? Wat hebben we dat nodig? Dat we leren zien, dat we onderscheid krijgen van geesten. Heer, is dat nou van u of niet? Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar ik vind het zelfs als dominee al zo moeilijk om te zien, is het nou waar werk van God of niet? Ik vind dat echt moeilijk. Hè, als het gaat over, over mensen, over evangelische, charismatische mensen. Hè, als het gaat over een man als Jan Zijlstra en zo, hè, maar eens wat te noemen. Wat is dat nou precies? Is het nou van u, heren? Of zeg ik gewoon van, nou ja, dat is allemaal nooit, dat is allemaal niks. Allemaal van de duivel. Ja, dat vind ik wel erg goedkoop. Dat durf ik niet te zeggen. Ik geloof dat Jan Zijlstra een broeder is. Alleen, je kan soms zo in de verwarring zijn dat je denkt van, of hij staat te liegen, of die dominee in die kerk staat te liegen. Maar het kan niet alle twee waar zijn. En wat is nou van u, heren? De onderscheid van geesten. Ook als je met mensen omgaat. Is het uit het vlees? Is het uit de Heilige Geest? Of is het uit de duivel? Nou, als iemand zelf persoonlijk dicht bij God leeft, oproept tot bekering, en als zijn bediening ertoe dient, niet om zichzelf te verrijken, om zichzelf te verheerlijken, maar als zijn bediening ertoe dient om mensen bij de Here te brengen, dan is het uit de Geest. Dan is het uit de Geest. De duivel kan geen liefde voor God of daarnaast of nederigheid of vrede of vreugde produceren. Een vierde is de gave van geloof. Dat is niet het waarzaligmakende geloof, maar hier gaat het over dat je geloof krijgt voor dingen die zullen gebeuren. Een bergenverzettend geloof. Heb je niet op zak? Maar dat geeft de Heer voor een bepaalde moeilijkheid. Voor een moeilijke situaties. Vroeger kwam dat ook veel voor, veel meer dan nu. Maar ik geloof dat de Heer dat weer wil geven. Wat is dat nou? Bijvoorbeeld, ik denk aan mijn eerste gemeente, er was een man, een oudere man, was ook een godvrezende man. En er was een jong gemeentelid en die kreeg een verkeersongeluk. En die kwam in coma te liggen. Een meid van een jaar, 23. Nou, die ouders die waren helemaal, ja, er werd voor de leven gevreesd. Het werd werkelijk voor de leven gevreesd. En er werd opgeroepen tot gebed in de kerk. En die ouders waren natuurlijk helemaal van slag. En op een gegeven moment, dat duurde lang. Na een paar weken komt die oude man en die zegt tegen die ouders, jouw dochter die wordt beter hoor. Oh ja? Ja, die wordt beter. Want dat heb ik gedacht. De Heere heeft mij geloof gegeven dat jouw dochter beter wordt. Dat heb ik van de Heere gekregen. Nou, de doktoren die zeiden het tegendeel. En dat werd toen een geloofsbeproeving. Maar ze werd beter. Helemaal. Hij kreeg te geloven dat zij beter werd. Nou, dat is dat bergenverzettend geloof. Er is een berg, een probleem. En je weet eigenlijk niet, kan God het? Ja. Wil God het? Ja. Maar bergenverzettend geloof wil zeggen, hij kan en hij wil en hij zal het doen. En daar krijg je geloof voor. Nou, dat is, en dat geeft God ook. Dat geeft God ook. Soms krijg je het wel eens door, van de Heer te geloven dat bijvoorbeeld iemand werkelijk beter wordt. Of je krijgt van de Heer te geloven als je nou zijn bediening hebt. Wie heeft van jullie wel eens gehoord van George Müller? George Müller, oh kijk. George Müller, dat was een man in 1901, leefde dicht bij de Heer. En die had zo op zijn hart die arme weeskinderen in die tijd. Arme weeskinderen. En van, Heer, ik zou ze zo graag bij u willen brengen, maar ik weet niet hoe. En dat werd een gebedszaak. En hij kreeg te geloven dat de Heer weeskinderen zou sturen. Dat hij weeshuizen in geloof mocht bouwen. En dat God het geld zou geven. En het is gebeurd. Het is gebeurd. Hij heeft op zijn knieën heeft hij meer geld van de Heer ontvangen. Dan, dan anderen in een leven verdienen. Maar het was bedoeld om die weeskinderen op te vangen, te voeden en ze te vertellen van de Heer. Hij kreeg te geloven dat in zijn taak, in zijn bediening, de Heer daarin zal voorzien. Nou, dat is de gave van geloof. Dan vervolgens nummer 5. Ik ga er heel snel doorheen. Dat is de gave van genezingen. Ja, dat is ook zoiets, hè. Dat is een stukje van Gods almacht, maar ook van Gods barmhartigheid. De Heer werd met ontferming bewogen. Geloven wij dat de dokter kan genezen? Om bekeerd te worden moet je in de kerk zijn en als je ziek bent ga je naar de dokter. Ja, maar dan maken wij een tweedeling die er niet zo is. Ook om van ziek gezond te worden mag je de pillen gebruiken, je mag de dokter gebruiken. Maar de Heer die zegent het. En soms geeft de Heer het ook heel direct. Heel direct. Wij hadden een jongen in de gemeente en die kreeg op zijn, die had belijdenis gedaan bij mij en 3 maanden daarna kreeg hij zaadbalkanker. Wat een schok door de gemeente. En hij werd behandeld en dat zag er slecht uit. En op een gegeven moment toen kwam hij naar me toe. Hij zei, dominee, om een lang verhaal kort te maken. Ik heb gelezen in Jacobus 5 dat als je ernstig ziek bent, dat je de oudste moet roepen. En die moeten een gebed over je uitspreken met handoplegging en ziekenzalving. Ik vraag aan u of u een gebed over mij wil uitspreken met een ouderling. En dat u de handen mij oplegt en dat u mij zalft. Ja, letterlijk zo, hè? Wat zouden jullie doen? Zeg, ja, gaan we naar de doorbreker. Want dan doen ze dat. Bij ons doen ze dat niet. Ja, maar zo werkt dat niet. Nee, dat was echt, dat werd echt op mijn bordje. Ik had wat met die jongen natuurlijk. Want die had een half jaar beleidingswijze gevolgd. En ik wist ook dat hij ernstig ziek was. En dan opeens, en daar krijg je dan zo benauwd mee. En toch, het is zo bijbels. Zeg maar, heren, hoe moet het? En toen hebben we, nou ja, dat is een lang verhaal, maar uiteindelijk hebben we dat toch gedaan. En ik zou je vertellen, ja. Toen dacht ik van, nou heb ik hem gezalfd en nou wordt hij gelijk beter. Nee hoor, het werd eerst nog erger. Oh, wat werd het beproefd. Maar ik kan je wel vertellen, hij leeft nog, hij is getrouwd. En zijn vrouw verwacht over een paar weken het eerste kind. Terwijl hij medisch gezien... Als je zaadbalkanker hebt, en je al die chemotroepen in je lijf, dan kan je dus, dan heb je geen levensvatbaar zaad meer. Dus dat kon eigenlijk niet. Gaven van genezingen. Gaven van genezingen. Het doel van de genezing is niet van ik ben genezen, maar het doel is dat je dan met een genezen lichaam de Heer des te meer mag dienen en danken. Dat is de bedoeling. Dat ik met genezen ogen ga zien wat Christus wil dat we zien. Dat ik met genezen oren beter naar hem ga luisteren. Met genezen handen beter hem mag gaan dienen. En met genezen benen beter achter hem mag aanwandelen. Werkingen van krachten. Hier, werkingen van krachten. Mensen. Krachten, daar staat het woord dynamis, power. De Heilige Geest, dat is niet zomaar, dat is een krachtcentraal. De kracht van de Allerhoogste, dat denken we helemaal niet aan. Ik kan me daar soms wel eens zo van, heren, wij denken vaak dat de kracht van de Heilige Geest als zo'n penlightbatterijtje is. Het geeft een beetje licht. Maar de kracht van de Heilige Geest is een krachtcentrale. Je zou bijzonder van spreken, als je nou wil weten wat die kracht van de Heilige Geest is, dan zou je eigenlijk twee breipennen in het stopcontact moeten stoppen. Dan voel jij wat er door je heen stroomt. En dan moet je een andere een hand geven. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan gaat die kracht door jou heen naar die andere toe. Daar lachen jullie nou om, hè? Maar jullie hebben je Bijbel niet goed gelezen. In de Handelingen staat dat die zakdoeken van Paulus, hè? Als hij een andere een zakdoek gaf, dan werd hij genezen. Weet je hoe dat komt? Omdat die kracht van de Heilige Geest zo op hem kwam in zijn bediening. He, dat zelfs al zou hij een ander, als de zoom van zijn kleed, de schaduw, daar zat zoveel kracht in. Dat kennen wij niet, maar het is wel bijbels. Je zou eens een woordstudie moeten maken van dat woordje dynamis, kracht. Er komen zoveel keren voor in de Handelingen. Kracht van de Allerhoogste en dan gebeuren er wonderen, ook van bevrijdingen, ook van bevrijdingen. En dat kan. Het explosiemateriaal onder het rijk van de Satan, dat is de kracht van de Heilige Geest. Nou, nummer 7, profetie. Nummer 8 en 9 kom ik niet meer aan toe, het klanktaal was ook het moeilijkste, dus laat ik lekker zitten. De nummer 7, de profetie. Onze broeder had het er al even over. De profetie, dat is een woord wat je mag spreken tot vermaning, tot vertroosting en bemoediging van een ander. Soms op een kaartje. Ik weet, mijn dochter, er zijn zomaar allerlei voorbeelden die me te binnen schieten eigenlijk. Mijn dochter waar ik net over had, die oudste van 20... heeft dit jaar belijdenis bij me gedaan. Dus ja, dat is geweldig mooi als vader. Maar dat wou ik ook niet vertellen. Ik wou eigenlijk vertellen. Zij was 16 jaar. En toen kreeg ze een blinde darmperforatie. Nou, dat was best wel spannend. En achteraf bleek. Dat heb je dan nog niet zo door als dominee. Als vader moet ik zeggen. Maar achteraf bleek. Dat was eigenlijk wel een keerpunt in haar leven. En hoe is het nou gekomen? Nou, ze zat natuurlijk op de HAVO. En iedereen kwam langs. De hele gemeente, de hele Bobs kwam langs. En er was één meisje, had een kaart gestuurd. Een
vriendinnetje had een kaart gestuurd. En die had daarop gezet gewoon Psalm 116 vers 1 of vers 3. Had ze uitgeschreven, gewoon een persoonlijk woord. En die ene kaart, want er waren zoveel kaarten, zoveel mensen, zoveel belangstelling. Maar die ene kaart met die ene psalm erop, dat was het. Dat was het waardoor er van binnen wat brak. Nou, dat is nou een woord van profetie. Misschien dat het meisje het nog geen eens weet, maar ze zal er ongetwijfeld om gebeden hebben. En zo kan je wat betekenen, een profetisch woord. Niet alleen dat je in de toekomst gaat voorspellen, maar dat je nou een woord spreekt, juist op zijn tijd, wat een ander nou juist nodig heeft. Als de Heer je daarvoor wil gebruiken, dat is zo mooi. En dat hoeft niet alleen in het ambt, maar dat kan ook gewoon, als je het vraagt aan de Heer. Want Heer, ik weet het niet. Zonder u kan ik niks doen, maar ik zou zo graag iets van u willen doorgeven. Geef me dan een woord. En dan geeft God dat. Echt. Ja, een profetisch woord. Ik was van de week, nee gisteren, wat is het nou dan, een dinsdagavond. Was ik bij een stelletje en die waren zijn een half jaar getrouwd. En een meisje was net getrouwd en toen kreeg ze een burn-out. Midden 20. Dat was niet leuk. Zeg, dominee, weet je waar ik nou ontzettend veel aan heb? Zeg, nou vertel het. Zeg, aan een trouwpreek. Ik zeg, ja, ik heb er zoveel getrouwd. Waar ging het ook weer over? Zeg, weet u dat niet meer? Nou ja, ik heb al meer stelletjes getrouwd de afgelopen jaar. Weet je waar het over ging? Zeg, over die palmboom. Oh, ja, zeg ik. Ja, dat is waar. Over die palmboom. Psalm 92. En weet u wat u al gezegd hebt? Als een palmboom groeit, dan legt de teler, die legt er een zware steen op. Een zware steen op. En weet je waarom? Dan gaat hij met zijn wortels des te dieper in de aarde en dan wordt het een hele mooie, rechte palmboom. Zeg, en dan ervaar ik het zo, u sprak over die palmboom, en dan ervaar ik het zo dat de Heere, pal na mijn huwelijk, dat hij die steen op me gelegd heeft. Burn-out. Maar dat het geestelijk nou nodig is om nou door de verdrukking heen te gooien. Nou, dat was achteraf, ik wist het niet. Ik heb wel gebeden, Heere, mag ik ze een tekst meegeven die in hun leven betekenis mag gaan krijgen. En dan blijkt achteraf, zo'n psalm 92, zo'n palmboom, die tekst, profetisch, was toch voor haar bedoeld. Nou, zulke dingen. En dat gebeurt op vele manieren. Tongentaal, ja, dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Ik heb hier ooit eens een prekenserie over gehouden en die zag ik echt tegenop. Tongentaal, wat is tongentaal? Wie spreekt er van jullie in tongen? Nou, laten we het dan maar overslaan. Nee, we staan er niet over, want dat staat in de Bijbel. Wat is tongentaal? Dat is eigenlijk, ik spreek ook niet in tongen. Nog niet. Want ik geloof dat de Heilige Geest dat ook wil geven. Als ik het nodig heb. Dat kan een gebedstaal zijn. Dat kan een aanbiddingstaal zijn. Ik heb wel veel mensen gesproken die dat wel hebben gekregen. En dan zie je vaak als je heel intiem bent met God. In je gebedsleven. Of in je aanbidding van de Heer. Dat je zelf geen woorden meer hebt. Dat je door de Heilige Geest dan overmand kan worden. En dat je door die geest, dat de geest als het ware je tong in beslag neemt. Zodat je woorden gaat spreken die rechtstreeks uit je hart komen. Ongefilterd door je verstand. Niet buiten je verstand om, maar rechtstreeks uit je hart. Als het ware jubeltaal. Tongentaal is aanbiddingstaal. De grote daden God spreken. Zoals dat in Handelingen 2 gebeurde toen ze vol werden van de Heilige Geest. Nou, dat kan nu nog. Dat ook in onze traditie kwam dat vroeger ook voor. Ook in de gereformeerde traditie. Jubeltaal, aanbiddingstaal, gebedstaal. Voor de allerintiemste momenten met God. En dan de laatste negende die genoemd wordt. Dat is het de uitleg van talen. Ja, dat vind ik eigenlijk de allermoeilijkste. Want dat wil eigenlijk zeggen, als iemand in de samenkomst komt. En hij spreekt in een tongentaal. Ik ken dat helemaal niet. Maar als je in tongen, dan moet er een ander zijn die het uitlegt. Die de boodschap hoort daarin. En die dus uitlegt wat die ene in die klanktaal zegt. Nou, ook dat kwam vroeger voor. Alleen, ja, dat is in onze tijd ook weer erg ingezakt. Kijk, Daniel was misschien zo iemand. Daniel zag wat schrift aan de wand. En hij kreeg de gave om dat uit te leggen. Uitleg van talen. Dat was dan geen klanktaal, maar dat was een geschreven taal. Maar wel een onbekende taal.
En hij kreeg de gave om dat uit te leggen. Nou, uitleg van talen, waardoor de boodschap aan de Heer, van de Heere wordt doorgegeven. Nou, ik kan er nog veel meer over zeggen. Als je nieuwsgierig bent gemaakt, een tientje. En hij is van jou. Ik wil het hierbij laten. Dank voor jullie aandacht. En ik hoop ook werkelijk dat de boodschap, de kern, duidelijk is. En dat jullie gebed mag zijn, laat dat dan meegaan. Heren, ik vond het best misschien wel moeilijk vanavond, maar ik heb gehoord, er is een meer van Galilea en er is een dode zee. Maak mij alstublieft als dat meer van Galilea, dat ik niet alleen zal consumeren zondags, maar dat ik ook wat mag betekenen voor een ander in uw koninkrijk. Dank Heren dat u mij daar de gave en de toerusting voor wil geven, elke keer als ik dat nodig heb, tot eer van uw naam en tot winnen van zielen in de liefde van God, in de kracht van zijn geest. Amen.